Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Het hoge woord is eruit. Na maanden van spanning presenteerde BBB vanmiddag haar premierskandidaat, Mona Keizer. En er waren meer bekende gezichten te zien op het podium. Wat kunnen we van Keizer verwachten? En blijken de nieuwe gezichten van BBB straks ook stemmentrekkers? En het is dan misschien de vrijdag van BBB, maar het was de week van Wopke. Waarom roept de voordracht van Hoekstra tot eurocommissaris zoveel weerstand op? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Ja Hans, jij kwam al zingend binnen.
Ik heb sinds kort een lieve meid.
Oh Mona.
Die wil ik voor geen goud meer kwijt.
Oh Mona.
Nou, de komende weken hebben we dus
dit
liedje
krijgen we
hoofd,
niet meer uit ons hoofd.
Nee, hij is wel toonvast, hè?
Ja. De Havenzangers, 1981 of zo. Op volle toeren tijd met Giel Montagne. Waar ik vroeger in mijn pyjamaatje met natte haartjes naar zat te kijken. Ja, heerlijk. Dat was hartstikke leuk, vond ik dat vroeger.
Ja, Mona Keizer. De verkiezingsbingo-kaarten kunnen ook weer uit de kast worden gehaald. Vandaag werd er een nieuw plan gepresenteerd, Tobias.
Dan moet je me even helpen, welk plan?
Ja, het plan om de dienstplicht natuurlijk weer in te gaan
voeren. Ah, ja, zeker. Ja, de VVD haalde een... bij het CDA zeggen ze meteen, dit was al een keertje ons plan. Maar het plan is nu om een soort van vrijwillige dienstplicht het een beetje aan te kleden.
Ja, tegelijkertijd, we hebben al iets van een vrijwillige dienstplicht sinds dit jaar. Je kunt je namelijk, als je wilt, kunt je je bij Defensie aanmelden voor een soort dienstjaar. Ik weet niet precies hoe het heet. Daar is een officiële naam voor. Maar het idee van de VVD is inderdaad om alle jongeren, net zoals ze dat in Zweden al een paar jaar doen, en daar met succes, alle jongeren die 18 worden gewoon een brief schrijven. En dan zet een soort vragenlijst bij. Zo van, sta je er tegenover? De dienstplicht en de krijgsmacht. En als je daar dan positief op bent, nou, dan krijg je een uitnodiging voor een gesprek. En dan word je gekeurd. En dan kun je een jaar vrijwillig in dienst.
Echt actief gaan benaderen.
Ja. Maar dit is sowieso heerlijk. Want je gaat met al die verkiezingsprogramma's ga je allemaal dit soort dingen krijgen. Ik las ook in het VVD verkiezingsprogramma ergens dat er op scholen plek moet zijn om het Neder-Saksisch, de taal Neder-Saksisch, of het, hoe noem je dat, een dialect, Neder-Saksisch, een plek te geven.
Nou, vind ik dus echt een mooi voorbeeld, want Thomas had het over de bingo-kaart. Eén ding kun je kunt een hele bingo-kaart vullen met alle plannen die alle partijen de komende dagen, een weken, zullen gaan presenteren. Vooral om te laten zien dat ze er heel erg zijn voor de regio. Dat is echt het nieuwe, wordt het toverwoord deze campagne. De regio. Wij zijn ook voor
mensen.
De regio. Want daar wonen blijkbaar wel gewone mensen en in de rest van het land niet of zo. En wat dan precies de regio is, dat laten we dan ook maar een beetje in het midden.
Maar daar gaan we op inzetten. Wat staat er nog meer op die bingo kaart? Wat kunnen we nog meer aan vakjes invullen?
Er is altijd wel iemand die iets wil met gratis schoollunch en zo. Voor je zover dat er nog niet
en,
helemaal
en je
is.
En afzetten tegen Den Haag. Ja, tegen Den Haag. Je moet vooral niet te Haag zijn. Dat is ook besmet.
Oh, en bevrijdingsdag, een vrije dag. Die komt ook altijd terug. Want er wordt altijd naar gekeken. En dan zegt het kabinet, ja jongens, daar gaan wij niet over als politiek. Dat moet het bedrijfsleven doen, weet je wel. Dus die komt ook altijd terug. Dat ga je ook wel weer lezen, denk ik.
Nou, het is hopen dat je geen valse bingo hebt, Hans. Want dan dat betekent het een liedje zingen, hè? Ja, Mona Keizer dus. Laten we het er meteen maar over gaan hebben dan.
Wat een hel was het om dit geheim te houden. Maar het is gelukt. Nou ja, vandaag is het moment dat we natuurlijk onze premierskandidaat bekendmaken. En jullie zien haar al staan. Maar wij zijn echt ontzettend blij en trots dat Mona en voor ons de Kamer in wil, want Mona is ook de nummer 2 op de lijst. En de Kamer in wil, maar ook mocht BBB in een coalitie komen, ook bereid is om minister-president te worden, als daar om wordt gevraagd.
Ja, hi. Ik zie een heleboel bekende gezichten. Mona Keizer, de nummer 2 van de BBB. De afgelopen maanden heb ik wel gezien hoe de BBB politiek bedrijft. Praktisch, no-nonsense, wars van politieke spelletjes, buiten het verstikkende systeemdenken, echte oplossingen voor echte mensen zoekend. En ik heb toen besloten om de stap toch maar te zetten. Om te doen waar ik energie van krijg, waar ik goed in ben en waar ik mensen ook hoop mee kan geven dat ze gezien worden. Nou, hier sta ik nu.
Mona Keizer, is dat een verrassende keuze, Hans?
Ja en nee. Nee, omdat ze al heel lang aan BBB gelinkt werd, al wordt. En ja, omdat Mona Keizer tot nu toe die boot altijd heeft afgehouden. Hè. Ze vertelde het bij de presentatie vanmiddag ook nog. Ja, ze heeft het nu toe altijd gezegd, ze is al het eerder benaderd door Caroline van der Plas, van nee, ik blijf het CDA trouw. En dat is wel opvallend. Het zet dingen die de afgelopen weken zijn gebeurd ook wel in een ander perspectief. Wat ik altijd heel opvallend heb gevonden aan Mona Keijzer is dat zij, ondanks alles wat er gebeurd is tussen haar en het CDA, zij die partij altijd trouw is gebleven. Ze werd geen lijsttrekker. Ze bleef braaf doen wat de partij van haar verlangde. Ze werd niet heel serieus genomen in de fractie. Ze bleef braaf doen wat de partij van haar verlangde. Ze werd uit het kabinet gegooid. Was echt een unicum in 2021, toch?
Of omdat 2020?
Omdat ze het coronabeleid niet voldoende ondersteunde. Ze bleef het CDA trouw. En ineens afgelopen maand gebeurde er iets heel raars. Toen zocht ze zelf de publiciteit door te zeggen, ik kan niet langer lid zijn van het CDA, want die willen Hubert Bruls, de burgemeester uit Nijmegen, voordragen als lijsttrekker voor het CDA. En er was helemaal geen sprake van. Bruls zei, hoe kom je daarbij? Ik ben niet gevraagd, ik heb niet gesolliciteerd. Dus het was een beetje een gezocht, gemaakt argument ineens om ineens te breken met het CDA. Nou ja, nu weten we dus waarom.
Ja, maar dat is dus één groot toneelstukje geweest.
Dat was wel een beetje een toneelstukje, ja.
Ja, je hebt vandaag ook zitten kijken, Tobias, naar BBB, de grote presentatie. Was het een toneelstukje?
Nou, kijk, wat het in zich heeft, naast Mona Keijzer die na 34 jaar, let wel, na 34 jaar het CDA vaarwel zegt en overstapt, heb je nog een paar overstappers. Je hebt Lilian Helder van de PVV die zich aansluit bij BBB. Je hebt Dirk-Jan Epping van Ja 21 die zich aansluit bij BBB. En je hebt Nicky Pauverwij, ook van Jaar 21. Waardoor, ik heb Joost Eerdmans nog niet gesproken, maar die zit nu als een zielig nat vogeltje alleen in die kamer.
Die is 2/3 van zijn fractie kwijt.
Ja, die is zijn fractie kwijt. En die presenteert morgen zijn verkiezingsprogramma en zijn kandidatenlijst. Nou, dat wordt geen feestje.
Bij de wedstrijd. Ja, hij zit nu in zijn eentje nog in de kamer.
Hij
is nu nog Jaar 21.
Maar wat BBB krijgt, zijn natuurlijk een aantal mensen. Kijk, voor Epping is dit zijn vijfde partij. Ja. Voor Nicky Pauverwij haar derde partij. Hè, want die begon bij Forum, ging naar Ja 21.
En nu BBB. Nou, voor Epping was het inderdaad eerst VVD. Toen een tijdje is hij actief geweest voor de partij van een Belgische politicus. Een soort LPF-achtig politicus, rechtspopulistisch. De Dekker, lijst De Dekker. Toen werd het Forum, inderdaad. Net zoals Nicky Pauverwij. En toen is ook weer Ja 21 en nu BBB. Ja, en dat is wel wat mij eigenlijk wel verbaast aan vanmiddag. Kijk, BBB heeft tot nu toe echt een nieuw geluid laten horen. En probeert echt uit te stralen, wij doen het anders dan andere partijen. En waar ze nu wel voor uit moeten gaan kijken, is dat ze nu niet het imago gaan krijgen, oh god, het is zo'n partij van baantjesjagers. Hè? Het maakt allemaal niet uit welk jasje je aan hebt, als je maar in die kamerzetels kan gaan zitten. Want ja, Dirk-Jan Epping, serieus?
Ja, ja. En het zijn ook niet, Helder heeft altijd de vuile was binnengehouden bij de PVV, maar die heeft ook in de clinch gelegen met Wilders over welke portefeuille haar toebedeeld werd. Dus daar was nog wel eens frictie. En van Pauverwij en van Epping weten we dat die onlangs, toen het ging over dat Ja 21 professionele moest, nou dat was vooral heel erg, het moet minder de BV Eerdmans zijn, we moeten gewoon een fatsoenlijke partij worden met meer inspraak. Ja, toen hebben zij ook Stennis geschopt. Je hebt zeg maar het opportunisme en de ijdelheid wat nu een gevaar is. Maar je haalt ook gewoon wat mensen met ego's ook binnen.
Maar tegelijkertijd, ik bedoel, laten we ze het voordeel van de twijfel geven. Hè. Tot nu toe heeft BBB ons voortdurend aangenaam verrast. Ook ervaring. Laten we zeggen, je komt een hele nieuwe lijst. En de peilingen zijn inmiddels al lang niet meer zo juichend als een maand geleden. Maar ze staan nu op 13 zetels. Dat is toch echt een flinke groei. Dat je die fractie dan niet alleen wilt vullen met onervaren mensen, maar ook een aantal ervaren Kamerleden ertussen hebt. Dat is natuurlijk op zich een heel goed idee van BBB. Alleen, ja,
met welke namen ze dan komen.
Het heeft gewoon explosiegevaar.
Ja, het heeft explosiegevaar. En dat is wel, nou ja, waar ik ineens een beetje een naar gevoel van krijg. En nou, nogmaals, ik hoop echt dat ik ernaast zit. Want ik vind overigens dat BBB tot nu toe echt positief heeft onderscheiden in de Kamer. En ze hebben heel veel fracties of provinciebesturen hebben ze gewoon laten zien dat ze zowel met links als rechts coalities kunnen sluiten. Nou, knap. Ze staan voor nieuwe politiek. En wat bij nieuwe politiek niet hoort, vind ik. Ik heb daar dus ook een beetje mijn persoonlijke mening hoor. Ik heb daar gewoon moeite mee. Van die politici die gewoon maar van partij naar partij hoppen. Alsof het allemaal niks is. En dan voortdurend roepen, ja, maar ik doe het voor de burger. Nou, voor mij denk ik dan, volgens mij doe je het vooral voor jezelf. Dat is iets, maar goed, dat is iets persoonlijks.
Maar het is misschien ook wel, Hans, en dat je merkt hier in de rode draad. Het is dat momenteel is het usance. En dat doen ze in feite allemaal Pieter Omtzigt een beetje na. Is om je gewoon af te zetten tegen de oude politiek. Je hoorde Mona Keijzer ook zeggen, Haagse spelletjes en Dat moest allemaal maar niet meer. We hebben het over iemand die jaren in de Kamer heeft gezeten, die in het kabinet heeft gezeten. Dus ik bedoel, deze mensen beheersten die politieke spelletjes hartstikke goed. Die speelden ze ook gewoon. En nu zet iedereen zich er tegenaf. En dat geldt dus niet alleen voor die kandidaat van BBB. Je ziet het zelfs bij de lijsttrekker van de VVD, Dylan Jazielkus, vanmorgen bij de presentatie van hun verkiezingsprogramma, dat ze zei op een aantal vragen van ja, dat is oude politiek, hè, dat je elkaar niks gunt en dat er te weinig zuurstof in het debat is. Je hebt het Omtzigt natuurlijk horen zeggen. Het is ook gewoon, ja, volgens mij nu een beetje de toon van deze campagne aan het worden. Ook om je gewoon af te zeggen tegen al dat oude, want dat deugde dus niet. Maar ja, ze vergeten er vaak bij te vermelden dat ze er heel lang onderdeel van zijn geweest. Ja.
Ja, nou ja, en dat is dus eigenlijk misschien ook wel wat ik bedoelde net met mijn kritiek op die keuze voor die Kamerleden die dus nu overstappen van andere partijen. Als je nieuwe politiek wil laten zien, moet je dus uitkijken met dit soort oude politieke spelletjes van, ik bedoel, dit is waar heel veel mensen volgens mij echt een hekel aan hebben. Die associëren Den Haag met van ja, het maakt allemaal niet uit blijkbaar en iedereen doet maar wat. En het is een mensen zitten er vooral voor zichzelf. Dat is toch een beetje een sentiment wat onder een deel van het electoraat leeft. Ja, dat moet je ook niet voeden.
Die kritiek op Haagse spelletjes, die klonk ook toen Wopke Hoekstra deze week werd gepresenteerd als kandidaat eurocommissaris.
Het was een uitstekend gesprek, uitgebreid gesproken, maar het is nu verder aan de president. En dat betekent ook dat ik het zorgvuldig moet doen en ook, ja, eerlijk gezegd, maar weinig daarover met u kan delen.
Is het klimaat geworden?
Weet u, het is echt aan de president. Zij zal weer contact hebben met de Nederlandse minister-president, dat is ook hoe dat gaat in de volgorde. En daarna hoor ik nader.
Voorzitter von der Leyen, kwam al voor dat Hoekstra was vertrokken met een reactie. Hoekstra toonde enorme motivatie voor de post en grote toewijding aan de Europese Unie. En hij heeft ook relevante professionele ervaring voor deze positie, zegt ze.
Ja, dinsdag was Hoekstra dus in gesprek met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij is nu voorgedragen als kandidaat. Hij moet nog wel een keer in gesprek. Het is nog niet helemaal rond, maar is dat een formaliteit nu gewoon dan?
Nou, als je koppen gaat tellen, zou dat een formaliteit kunnen zijn. Maar het gaat dus echt om een hoorzitting door het Europees Parlement. En er is gewoon een deel van het Europees Parlement.
Het is wel eens voorgekomen dat een voorgedragen eurocommissaris niet heeft gehaald. Maar het is inderdaad wel uitzonderlijk.
Ja.
Er is dus veel kritiek op die benoeming van, of die voordracht van Hoekstra. Hè? Hoe zit dat precies?
Nou, kijk, wat in het laatste stadium van die Green Deal is gebeurd, die Timmermans heeft achtergelaten, hè, en de Natuurherstelwet. In die laatste fase hebben de Christendemocraten hebben behoorlijke kritiek gehad op Timmermans, dat die wet te rigide was. En die hebben ook geprobeerd die wet af te zwakken. En dat is dus precies dezelfde politieke familie waar Hoekstra toe behoort. Dus nu hij het stokje overdraagt van Timmermans, zijn de sociaaldemocraten, dus de politieke broers en zusters van Timmermans in het Europese parlement, die zijn bang van ja, halen we nu niet het paard van Troje binnen? Gaat hij niet die wet uitkleden in de uitvoering? Ja, en heb je daarmee alsnog een zwakkere Green Deal dan eigenlijk de bedoeling was? Dat is de vrees. Dus dat Hoekstra, die zich nooit heel erg groen heeft getoond, dat hij zich daar ook niet hard voor gaat maken. En nou ja, dat is geen meerderheid in het Europese parlement, maar het is een grote fractie en die zullen echt wel stennis gaan maken. Maar ik denk dat als je gewoon koppen gaat tellen, dat hij het wel haalt met hakken over de sloot. Maar ja, het is wel eventjes een het is geen vliegende start.
Kijk, de kritiek komt vooral van links, overigens. En je kunt dit gewoon niet loszien van wat er al een, nou ja, al langere tijd gaande is in het Europarlement. Daar is gewoon een soort strijd gaande van hoe snel en hoe hard gaan wij met onze natuur- en klimaatwetgeving. Timmermans heeft daar een flink pakket neergelegd, die Green Deal. Nou, die is er op zich ook doorheen. Alleen, daar moest nog een stapje bovenop. En toen zijn met name de christendemocratische fractie, dat is de grootste fractie binnen het Europarlement, zijn op de rem gaan staan. Die zeggen van ja, jongens, zullen we eerst even dat wat we nu allemaal hebben afgesproken eens even gaan uitvoeren voordat we de lat nog hoger leggen. En dat werd bijvoorbeeld bleek bij die natuurwet waar Tobias het net over had. Om dat even heel simpel uit te leggen. We hebben in Nederland nu een probleem met stikstof. Dat komt omdat wij hele strenge regels hebben voor de natuur in Natura 2000 gebieden. En die natuurwet die zou diezelfde strenge regels ook voor niet Natura 2000 gebieden opleggen. En daarvan zeiden de Christendemocraten, hallo, nu al hebben we problemen in Nederland, in Duitsland, in België met dat stikstof. Laten we die natuurwet, laten we dat nou niet doen. Nou ja, dat vonden dan de linkse fractie, zeiden we, waar ben je dan tegen natuur? Nou ja, en dat was een soort van strijd. En wat wij horen, maar ja, nogmaals, wij weten ook de waarheid niet. Wij horen het ook maar en we kunnen een klein beetje inlegkunde met wat we van verschillende partijen horen. Wat wij hoorden is dat Rutte aanvankelijk Kaag had naar voren wilde schuiven. Kaag heeft natuurlijk ook veel internationale ervaring. Kaag zou op die manier ook wel een klein beetje gered worden van al die vreselijke bedreigingen aan het adres van haar gezin.
Kaag had zelf ook wel interesse.
Ja, had zeker zelf ook wel interesse. Alleen Rutte bepaalt dat niet in zijn eentje. Het is een samenspel tussen de Europese Commissie en het Nederlands kabinet. En die Europese Commissie heeft bij monden van Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, gezegd: ja, wij willen een christendemocraat. En waarom zei zij dat? Dat zei zij omdat zij onder enorme druk stond van die EVP-fractie, die christendemocraten in het Europarlement. Ze is zelf ook christendemocraat overigens. Om vooral niet nog een keer een sociaaldemocraat, een links iemand daar neer te zetten. Kaag is op zich geen sociaaldemocraat, maar wel een linkse politicus die wat anders denken over klimaatbeleid dan de christendemocraten althans. En die wilde daar ja toch liever iemand van hun eigen kleur. En uiteindelijk is dus de keuze op Hoekstra gevallen.
Ja, en als ik jullie zo goed beluister, dan is de kans dus groot dat Hoekstra dat inderdaad wordt. Dat betekent dat wij dan weer een vacature hebben in Nederland voor een minister van Buitenlandse Zaken.
Ja. Ja, bij het CDA bellen ze dan meteen Ben Knapen, want die is de infominister geweest, ja. Eerder op Buitenlandse Zaken. Ja. Maar die had laten weten, tegen Marnix van Rijk begreep ik, dat hij het wel prima vindt dat gepensioneerd zijn. Die hoeft niet zo nodig. Dus nu is Esther de Lange in beeld als een CDA-europarlementariër. Nou ja, dat zou zomaar kunnen.
Als die zaterdag niet wordt genomineerd als de lijsttrekker bij de Europese verkiezingen, want dat maakt CDA morgen bekend, zou ze inderdaad dat zomaar een signaal kunnen zijn. Ja. Maar het zou ook kunnen zijn, kijk, we hebben veel mensen binnen het CDA gesproken en wij begrijpen dat het gewoon nog helemaal niet, ze weten het gewoon nog niet. Het zou ook kunnen zijn dat er een reshuffle binnen het kabinet komt.
Dat ze posten gaan verdelen.
Ja, dat bijvoorbeeld Karien van Gennep, die heeft internationale ervaring, die is in het verleden staatssecretaris van Economische Zaken geweest in een tijd dat je heel veel in het buitenland was. Misschien.
Ah, het is een invalbaan.
Het is een invalbaan voor een paar maanden.
Dus als jij niks hebt, dan zou ik zeggen, joh.
Maar het is wel een hele belangrijke invalbaan, want het is oorlog op dit moment.
Rutte heeft altijd gezegd, we kunnen onze minister nu niet missen, want het is oorlog in de wereld.
Ja, dat is dus één ding wat mij in dit hele dossier wel echt mateloos intrigeert, is dat wij begrijpen dat ze bij het CDA ook helemaal niet wisten dat Wopke het zou worden. Die zijn daar ook redelijk door overvallen. En er is wel wat kritiek binnen de partij van ja, hallo Wopke, ik bedoel, is dit nou echt zo verstandig? Weet je wel, je bent minister van Buitenlandse Zaken, je bent partijleider, althans dat was je. En nu ga je ineens, terwijl je zelf zei, hè, we moeten vooral door missionair op Oekraïne, ga je ineens weg. Het straalt ook helemaal niet zo lekker af op het CDA. Ze zijn er binnen het CDA niet allemaal even blij mee hoor, ik bedoel. Henri Bontebal, de nieuwe lijsttrekker, zei wel, we feliciteren van harte en wat een eer dat een CDA hiervoor wordt voorgedragen. Maar binnen het CDA zitten ze toch wel een beetje verlegen mee.
Ja, het rommelt sowieso natuurlijk binnen het CDA. Die nieuwe lijsttrekker, Henri Bontebal, die heeft nog niet meteen alle kiezers overtuigd. De peilingen namelijk, die beloven weinig goeds voor het CDA.
Met nog ruim 12 weken tot de Tweede Kamerverkiezingen wijst een peiling van INO Research op een politieke aardverschuiving.
De partij van Pieter Omtzigt zou in één klap de grootste kunnen worden. Met 31 zetels, als hij tenminste overal meedoet.
Opvallend is dat van het CDA, Omtzigts oude partij, maar weinig overblijft. 3 zetels.
Ja, dat zijn natuurlijk nog maar peilingen, maar toch, 3 zetels.
Ja, dan slaap je niet goed.
Nee, dan slaap je niet
heel veel.
Nee. Kijk, wat natuurlijk ook meespeelt, los van het feit dat het CDA als merk al heel langer, zeg maar, wat aan sleet onderhevig is dat Henri Bontebal natuurlijk geen bekende naam is voor het merendeel van de kiezers nog. Verkiezingen win je ook door naamsbekendheid, doordat je naam op de een of andere manier tussen de oren van die kiezer zit. En wat je dus nu ook ziet, wat ze bij het CDA enorm aan het doen zijn sinds vorige week, is pompen in de media met spotjes van ik ben Henri Bontebal. Nog los, voordat jij überhaupt die kiezer kunt overtuigen van stem op mij, moet de kiezer je überhaupt kennen.
Ja. Ik geloof dat we als Nederland kunnen bouwen aan een fatsoenlijk land. Als we net als hier, hand in hand, zij aan zij, trots en vastberaden, blijven samenwerken om verschillen te overbruggen. Aan een land waar omzien naar elkaar en waarden en normen niet ouderwets, maar juist vanzelfsprekend zijn. Waar hele gewone mensen die keihard werken in de zorg, voor de klas of bij de politie de echte helden zijn. Voor een land waar niet alleen schreeuwers aan het woord zijn, maar iedereen meetelt. Ik kies voor een politiek vanuit het midden. Midden in de samenleving. Midden tussen de mensen. Ik sta voor een fatsoenlijk land. Voor heel Nederland.
Hij focust dus vooral op het midden. Is dat ook de strategie die het CDA inderdaad nieuwe kiezers op kan leveren?
Dat is de enige strategie die je nieuwe kiezers op kunt lezen. En let op, hij is dus niet de enige die dat doet.
Nee, want Timmermans, Omtzigt zit daar ook op, Timmermans.
Timmermans die heeft bij zijn presentatie gezegd, we moeten ons op het midden richten. D66 richt zich op het midden. Jezielgus van de VVD richt zich op het midden. Omtzigt richt zich op het midden. BBB, Caroline van der Plas, richt zich op het midden.
Het wordt dringen in het midden.
Het is dringen in het midden.
Stel nou dat het inderdaad bij 3 zetels blijft, ook na 22 november. Wat betekent dat dan voor het CDA?
Ja, 3 is al heel weinig. Kijk, als zij op een of andere manier toch nog nodig zijn voor welke coalitie dan ook. Hè, want dat gaat nog helemaal niet meevallen. Stel dat die peilingen waar zouden worden, dan valt het nog helemaal niet mee om een coalitie te bouwen. Dan zou het CDA misschien weer nodig kunnen zijn. En de jaren onder Buma hebben ook wel aangetoond dat de eerste jaren onder Buma, dat het in de oppositie op zich voor het CDA ook niet te vinden is. Dus ja, dan zouden ze misschien weer nodig kunnen zijn, maar 3 is wel heel weinig.
Ja, ja. Is er dan nog een truc die Bontebal uit de kist kan trekken?
Mm. Nou, dat kijk, is bij het CDA hebben ze zich erbij neergelegd, dit worden KUT-verkiezingen. Het wordt verschrikkelijk. En het enige wat we kunnen doen is ons richten op de toekomst. En dat we dadelijk vanuit de puinhopen weer dit nieuws van opbouwen. Oh, daarvoor hebben ze ook voor Bontebal gekozen. Weet je wel, jong iemand voor de toekomst. Iemand die iets nieuws moet gaan opbouwen. En ze zullen het hem niet kwalijk nemen als die flink verliest. Daar moet ik er wel bij zeggen. 3 zetels is echt wel heel dramatisch natuurlijk. Maar ik denk dat als hij de 7 of 8 zou weten te halen in november. Ik denk dat ze heel tevreden zijn dan bij het CDA.
Ik zou sowieso, als ik de assistent van Bontebal was, zou ik maar even het nummer van Alexander Pechtold toeschuiven en zeggen van joh, bel hem eens, want die heeft dit dus ook meegemaakt. Hè. D66 was ook ooit helemaal weggevaagd.
Stond op 0 zetels in de peilingen.
Ja, en haalde er toen 3 ook. Hè. Ja, en uiteindelijk zijn ze toch heel, en die gaan nu ook wel weer verliezen, maar die zijn op in de tussentijd wel heel sterk teruggekomen. Dus ik zou Bontebal vooral aanraden, joh, geef niet op. Blijf gewoon je eigen koers varen, want kijk, voor het CDA-geluid, dat is ook de tragiek, voor het CDA-geluid is gewoon wel markt. Ik bedoel, kijk wat de BBB doet, kijk wat de VVD doet. Het zit allemaal niet zo heel ver daar vandaan. Hè. Het is gewoon, het merk CDA is gewoon
Caroline van der Plas is een ex-CDA, ja, Pieter Omtzigt is een ex-CDA.
Pieter Omtzigt, ja. Het merk CDA is gewoon even niet zo geliefd. Hè. Het is wat Pepe wel zei over de PvdA. Het is net als Vroom en Dreesman, iedereen houdt ervan, maar niemand gaat er iets kopen. Weet je wel? Ja, dat is met CDA nu ook al een beetje.
Het is september, dat betekent dat de derde dinsdag van deze maand, dat is de 19e, dat het weer Prinsjesdag is. En het kabinet is inmiddels akkoord over de begroting van volgend jaar.
We hebben de augustusbesluitvorming afgerond. Voor de mensen thuis natuurlijk klaar voor Prinsjesdag. In goede sfeer, ook zakelijk gericht. Vandaar dat we ook gewoon om 9:55 uit zijn, 's avonds. Dat is wat beter dan het nachtelijk werk. We hebben een evenwichtig pakket neer kunnen leggen. En nu is het natuurlijk kwestie van morgen formeel in de ministerraad accorderen. En dan gaat het door naar de Raad van State. En het wordt dan natuurlijk ook doorgerekend.
Heeft u iets kunnen doen voor mensen in armoede?
Het is een evenwichtig pakket. En zoals denk heel veel ministers al hebben gezegd deze weken, natuurlijk hebben we zeer zeker oog en onderkennen we het belang van de mensen die het heel moeilijk hebben. En die natuurlijk duidelijk ook weer steun nodig hebben, ook in 2024.
Ja, en wat die plannen dan zijn, daar moeten we dus wachten tot, oh nee, wacht toch niet. Want die plannen zijn natuurlijk alweer uitgelekt.
Het is een traditie, hè? Ieder jaar weer. En nu best snel, hè. Kijk, wat het punt is bij deze besprekingen. Kijk, ze waren dus om 9:55 klaar. Nou, dat is echt wel een record. Ik zit er niet elke keer bij, maar dan wordt het wel eens 12 uur, door 2 uur 's nachts. Het wordt ook wel eens 4 uur 's ochtends of 6 uur 's ochtends. Eer dat ze eruit zijn. Dat was nu helemaal niet zo. Sterker nog, Wopke Hoekstra en Mark Rutte waren niet eens bij die laatste besprekingen aanwezig. Dus 's middags was er al een ei gelegd. Dit wordt het ongeveer. Er was nog een gaatje in de begroting. Daar moest iets voor gevonden worden. En bij de eindbesprekingen waren de 2 top dogs, zeg maar, waren er niet eens bij. Wat maar wat niet wil zeggen volgens de betrokkenen dat ze het niet belangrijk vonden. Nee, er lagen niet zo heel veel knopen op tafel. Er is namelijk niet zoveel geld te besteden. En het kabinet is demissionair.
Dus ze gaan niet over al te veel beslissingen
nee,
maken.
Nee, het wordt een heel dun begroting.
Ze hadden 1 opdracht meegekregen van de Tweede Kamer. Zorg dat je die voorspelde toename van de armoede niet laat gebeuren.
Ja, ja. Nou ja, dat schijnt te zijn gelukt. Hè. Dus er wordt 2 miljard uitgetrokken, 2 miljard euro uitgetrokken om een verdere armoedeval te voorkomen. En want volgens de voorspellingen ging bijna 1 miljoen mensen richting armoede. En dat is nu nog 800.000 ongeveer. Maar nou, dat aantal zou gedrukt worden. En een klein plusje voor alle Nederlanders in de portemonnee. Dat was de opdracht dat streven. En ja, dat lijkt gelukt.
En dat is dan gelukt. En hoe komen we aan het geld?
Nou, rokers en drinkers gaan meer accijnzen betalen. Dus de accijns op sigaretten en de belasting op alcohol gaat omhoog. En de hogere middeninkomens en de hogere inkomens, die gaan meer inkomstenbelasting betalen. Waar precies die grens ligt, dat weten we nog niet. Maar het is wel duidelijk dat het rijkste deel tussen aanhalingstekens van de middengroep en de hogere inkomens dat gaan opbrengen.
Moeten we dan nog wel kijken, 19 september? Is het
ja,
interessant?
Er zit altijd wel meer bij, hè? Want dit is wat men uitgelekt wil hebben. Hè? Dus er zit ook nog wel, vorige keer bleek in het voorjaar, zaten er ook nog wel wat zure maatregelen bij. Wat bezuinigingen die je echt wel wil weten, maar die je nog niet toegefluisterd waren. Dus je moet dat soort lekken ook met een korrel zout nemen.
De energiebelasting moet nog worden ingevuld?
Ja, en er is nog steeds een groot vraagteken, maar dat duurt misschien tot na het Prinsjesdag, wat er gaat gebeuren met de accijns op benzine. Hè? Tanken wordt vanaf 1 januari fors duurder, omdat er nu een korting op de accijnzen zat op benzine. Dat drukte de prijs flink. Nou, die gaat er vanaf, dat was al het plan. Dan wordt tanken heel veel duurder 1 januari. Nou, kan je je voorstellen, het kabinet zag dat ook bij wel een beetje hangen, maar die hebben het nu gezegd van joh, dit moet als de Tweede Kamer dit vindt, en reken maar dat ze dat vinden, dan moeten ze dat bij het debat over de Prinsjesdag, bij de algemene politieke beschouwingen, maar te berde brengen. En dan moeten ze ook zorgen dat het betaald kan worden. Want dan hebben we het over een miljard euro, wat dat gaat kosten om die benzineprijs wat omlaag te krijgen. Dat is ook gewoon weer belastinggeld, wat ergens anders dan weggehaald moet worden. Dus het kabinet wilde die het aardappel niet vastpakken. En die heeft gezegd, joh, laat ze dat dan maar opperen. En dan gaan we kijken of dat te doen is. Nou ja, dat zou een mooie eerste verkiezingscadeautje zijn van de partijen in de Tweede Kamer.
Als we dan kijken naar volgende week, jongens.
Dan begint de parlementaire enquêtecommissie naar het fraudebeleid en het toeslagenstelsel. Premier Rutte moet onder andere komen opdagen. Hij moet later nog een keer komen trouwens. Maar dit keer, de eerste week, gaat vooral een beetje over hoe de toeslagenstelsel ooit een beetje is opgetuigd en het fraudebeleid is ontstaan. Dus hij moet komen getuigen over zijn tijd als staatssecretaris Sociale Zaken. Dan hebben we het echt nog over het kabinet Balkenende 1 en 2. Dat is lang geleden. Maar hij komt later nog een keer. En verder volgende week.
Ja, nieuwe verkiezingsprogramma's. Je hebt dit weekend dus jaar 21. Nou, daar kijk ik erg naar uit hoe dat, wat voor sfeer daar ontstaat.
Daar zal de sfeer behoorlijk
druk, ze zullen vooral naar voren kijken, denk ik.
Ja, vooral naar voren kijken. Ja, de blik vooruit gelicht. En dan krijg je teksten als, het is ook wel goed dat de partij af en toe de vel afschudt. Precies, en dat er wat nieuws komt.
PvdA GroenLinks komen met een verkiezingsprogramma. CDA komt met een verkiezingsprogramma. Er zijn nog een aantal lezingen. Caroline van der Plas geeft een grote lezing. Pieter Omtzigt geeft een grote lezing.
Het is campagnetijd, leuk!
Echt, ik bedoel, het parlementaire jaar begint volgende week.
Oh ja, maar je zou bijna de inhoud vergeten.
Maar eigenlijk is het ook gewoon de campagne is eigenlijk gewoon goed begonnen. Ja, die komt volgende week nog alleen maar meer op dreef. Dus ik denk dat wij volgende week voldoende te bespreken.
We hebben zin in.
Bomvolle uitzending. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.